gaan we daar verder in het boek van Richteren. Vorige keer hebben we stilgestaan bij de eerste drie rechters, Othniel, Ehud en Samgar. En we hebben dan ook gezien dat er een patroon is, en dat gaan we ook dooruit het boek van Richteren zien, dat Israël afdwaalt van God, ze vergeten wie God is, ze gaan dingen doen die God krenken, God geeft hen over in de macht van de vijand. Dan gaan de Israëlieten na een x aantal jaren roepen tot God. God is genadig over hun en God heeft dan medelijden met hun en hij gaat hen dan rechters sturen die hen verlossen van de verdrukking. En dan hebben ze een tijd vrede en dan herhaalt zich dat patroon weer. En vandaag gaan we bij de vierde rechter stilstaan, bij Deborah. Laten we het lezen in vers 1 van hoofdstuk 4. Nadat Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Toen gaf de Heere hen over in de macht van Jabin, de koning van Kanaan, die regeerde te Hazor, en wiens krijgsoverste Sisera was, die te Charoset Hagoyim woonde. En de Israëlieten, vers 3, riepen tot de Heere, want hij bezat 900 ijzeren strijdwagens, en hij had de Israëlieten wreed verdrukt 20 jaar. Even tot hier. Nu als we ons kaartje achteraan in de Bijbel even pakken, dan gaan we dat ook proberen te plaatsen. Er zit normaal een kaartje bij de meeste van ons ten tijde van Israël, ten tijde van de koningen. En daar krijgen we wel een overzichtje van de stammen ongeveer. Maar als we helemaal boven Israël zien we het meer van Genezaret liggen. En daar, nog noordelijk boven, zien we nog een klein blauw vlekje, een kleiner meertje liggen. Wel, links daarvan, linksonder, daar ligt Hazor. En daar linksboven, dat klein meertje, daar ligt Kedes. Die stad gaan we zelfs ook tegenkomen. Nu, Deborah, die situeerde zich in het gebied dicht bij Juda. In het gebergte van Efraïm. En daar gaan we zelfs tegenkomen, dat ligt een klein beetje boven Jeruzalem. Daar in dat gebergte, daar gaan we zelfs ook even tegenkomen. En daar is nog één berg, die gaan we ook tegenkomen. En waar is die? Ik zie hem op het kaartje. Die gaan we zelfs wel opzoeken dan. Maar goed, ik kwam het tegen, Tabor. Dus wat is nu gebeurd? Ehud, de rechter, is gestorven. En de Israëlieten herhalen hun zwakheid. Ze vallen terug af van God. Ze gaan opnieuw doen wat kwaad is in de ogen van God. En God geeft hen dus over in de koning van deze Jabin. Deze Jabin die regeerde te Hazor. En Hazor is die stad waarvan we juist gezien hebben. Dat klein wat ten noorden lag. Of zuidwesten lag van dat klein meertje daar in het noorden van Israël. En in Jozua, als we Jozua gaan lezen, in Jozua 11, we gaan dat nu niet doen, maar dan lezen wij dat er ook in die tijd ook een koning Jabin was. En het was die koning Jabin die destijds een bondsgenootschap had opgeroepen met al die noordelijke prinsen om tegen Jozua te strijden. En dat bondsgenootschap werd toen ook door Jozua verbroken, die werden verslagen. En we zien dan ook in de jaren daarna dat Israël het land ging innemen. Na de dood van Jozua, dat is wat we in Richter hebben gezien, ze zijn het land gaan in bezit nemen. Maar herinner u nog in hoofdstuk 1, dat er van Juda iets werd gezegd in vers 19. Misschien wil een van de broeders dat even lezen, Richter hoofdstuk 1 vers 19.
En de Heer was met Juda, zodat hij het gebergte in bezit nam. Maar hij was niet in staat de bewoners van de vlakte te verdrijven, want deze hadden ijzeren strijdwagens.
Daar hadden we toen van gezegd, dat gaan we nog tegenkomen, als we wat verder gaan doorlezen. Maar Juda was destijds niet erin geslaagd om de bewoners van de vlakte te verdrijven, omdat die strijdwagens hadden. Nu, we hebben toen ook gezegd, sinds wanneer is een strijdwagen een probleem? Maar we kunnen ons dat wel inbeelden. Strijdwagens waren in die tijd hut van hut. Dat was het modernste leger wat je eigenlijk zou kunnen tegenkomen bijna. En deze koning Jabin, die had er wel 900. Dus vrij indrukwekkend. Maar Juda was destijds niet in staat, toen ze het land gingen veroveren, ieder naar zijn erfdeel ging, was hij daar niet in staat tegen om daartegen te strijden. En we hebben ook gezien dat de Israëlieten over het algemeen de Canaanieten niet verdreven. Wat maakt dus dat we nu terug in een toestand zijn gekomen dat er een man met de naam Jabin te Hazor terug een gebied zichzelf koning heeft kunnen maken en een groot leger verder heeft kunnen uitbouwen. Omdat Israël destijds niet gedaan had wat ze hadden moeten doen. En de Israëlieten gingen tot God roepen. Waarom? Die koning, Jabin, die handelde zeer wreed. Die verdrukte de Israëlieten zeer hard, 20 jaar lang. En er wordt ook gezegd dat die koning Jabin ook nog eens een krijgsoverste had. Dus zijn ondergeschikte, de bevelhebber van het leger, als we het zo mogen stellen. Met de naam Sisera. En die had zelfs ook nog een hoofdrolspeler in het verhaal. Nou, wat zien we in vers 4 van Richter hoofdstuk 4? De profetes Deborah, de vrouw van Lapidot, richtte destijds Israël. Zij was gewoon zitting te houden onder de Deborah-palm tussen Rama en Bethel op het gebergte van Ephraim. En de Israëlieten kwamen bij haar voor een rechterlijke uitspraak. En dat valt ons op, ten eerste, hier is een profetes, en die profetes, zij is vrouw, en zij is degene die Israël richt. En dat wil dus zeggen dat als de Israëlieten ergens mee zaten, gingen zij tot haar vragen van, wat is de stem van God hierin, wat is uw oordeel hierin, wat moeten we hiermee aanvangen. En dat is wel opmerkelijk dat er een vrouw is, en laat ook zien dat God toch bij momenten ook vrouwen heeft gebruikt om zijn wil te volbrengen. En we kunnen ons natuurlijk ook de vraag stellen, waar waren de mannen in deze tijd? Waar waren de godsvruchtige mannen? Dat God blijkbaar geen man kon uitkiezen om dit werk te volbrengen. Maar als je, ik weet niet, de meeste van ons zijn al in Bokrijk geweest. Toen ik daar onlangs was met mijn grootvader, stond daar ook een grote boom in het midden van het dorp. En daarvan werd ook gezegd, als er vroeger een rechtspraak moest uitgesproken worden, ging men naar die boom en daar werd dat eigenlijk volbracht. En hier zien we iets gelijkaardigs, dat er een Deborah-palm, dus een soort palmboom, die stond daar ergens in het gebergte van Ephraim. En als de Israëlieten wilden weten, daar is Deborah, daar gaan we naartoe, daar kunnen wij raad vragen. En goed, we leven dus in de tijd dat zij zwaar verdrukt worden door deze koning Jabin. En wat doet, wat zegt Deborah in vers 6? Zij nu ontbood Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes. Herinner u wat ik juist gezegd heb? Kedes ligt ten noordwesten van dat klein meertje. En die andere stad Jabin, Hazor, die ligt daar ietsjes onder aan dat meertje. En Deborah laat dus die man die daar van Kedes is in Naftali. Naftali is het erfdeel, de stam Naftali. En die zei tot hem, heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden, ga heen, trek naar de berg Tabor en neem met u 10.000 man Naftalieten en Zebulonieten. En ik zal aan de Beit Kison Sisera, de krijgsoverste van Jabin, naar u toevoegen met zijn strijdwagens en zijn troepen, en ik zal hem in uw macht geven. Dus Deborah laat deze Barak tot haar komen, en blijkbaar heeft God deze Barak al een bevel gegeven om heen te gaan, om 10.000 man uit de stam van Naftali, en 10.000 man, of 10.000 man uit de Naftalieten en de Zebulonieten bij elkaar te vergaren, om naar die berg Tabor te gaan en daar aan die beek, die daar aan die berg stroomt, daar zou God die krijgsoverste Sisera van koning Jabin in de macht geven van Barak. Maar wat zegt Barak in vers 8? Barak echter zeide tot haar, indien jij met mij gaat, zal ik gaan. Maar indien jij met mij niet gaat, ga ik niet. Is dat niet vreemd? Dat Barak van God een bevel heeft gekregen om dat te doen. En Barak, blijkbaar wilde hij absoluut Hij heeft tot nu toe niet gehoorzaamd aan dat bevel, want anders had Deborah hem niet laten komen en hem daaraan herinneren. En Barak zegt, ja, ik wil wel gaan met andere woorden, maar ik ga niet als ik alleen moet gaan. Ik ga met u. Jij moet met mij meegaan. En waarschijnlijk had Deborah dan zo'n sterke invloed op het moraal van de mensen, maar ook op het moraal van deze Barak, dat hij bang was om zonder Deborah ten strijde te gaan. Maar hing de strijd van Deborah af? Bepaalde Deborah de uitkomst van de strijd? En toch had Barak bang om alleen te gaan. En hij durfde zelfs niet te gaan zonder dat Deborah meeging. En we zien daar, denk ik, ook wel het ongeloof van Barak in. Dat hij vertrouwde eigenlijk meer op Deborah dan op God. Want het bevel was van God gekomen om te gaan strijden. Hij was niet gegaan. En hij wilde absoluut dat Deborah meeging. En wat zegt Deborah in vers 9? Zij zeiden, ik ga met u mee. Maar gij zult geen eer behalen op de tocht die gij onderneemt, want in de macht van een vrouw zal de Heere Sisera overgeven. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. Barak riep Zebulon en Naftali te Kedes samen, en 10.000 man trokken op in zijn gevolg. Ook Deborah ging met hem mee. De Keniet Geber, nu had hij afgescheiden van de Kenieten, van de zonen van Gobab, de zwager van Mozes, en had zijn tenten opgeslagen tot aan de terebint van Saanaim, dat bij Kedes ligt. Nu, even tot hier. Heel vreemd dat in 1 keer in vers 11 de naam van de Kenietgeber daarin wordt gevoegd, want wat heeft dat nu eigenlijk met het verhaal te maken? We zien dat Deborah zegt tegen Barak, ga strijden, zoals God u gezegd heeft. Barak zegt, nee, ik durf niet alleen gaan. Dan zegt Deborah, oké, ik ga mee. Dan is Barak, die verzamelt die troepen uit Zebulon en Naftali, en komt de keten samen, die 10.000 man, en Deborah gaat met hem mee, en dan een keer wordt er gesproken over een Kenietgeber. En die Keniet, daar hebben wij van gezien, in hoofdstuk 1 ook, als je dat even terug wilt lezen, in vers 16. De zonen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, trokken met de Judeërs van de palmstap op naar de woestijn van Juda, welke ligt in het zuiderland bij Arad. Zij gingen er onder de bevolking wonen. Dus hier zien we dat deze waren afstammelingen van de schoonvader van Mozes. En die waren destijds, toen elke stam naar zijn erfdeel ging, waren die in het zuiderland gaan wonen. In hoofdstuk 4 lezen wij over een zekere Geber. En die had zich afgezonderd van zijn familie, van zijn stam. En hij was gaan wonen te Kedes. Nu, als je terug een kaartje gaat kijken, dan kun je dat een beetje situeren. Want Kedes, dat ligt daar helemaal in het noorden. En het zuiderland, dat ligt onder Jeruzalem. Dus die heeft zich daarvan afgescheiden, van zijn stam. En die is dan helemaal daar in het noorden gaan wonen met zijn familie. En te Kedes, zien we de meeste dat soms op ons kaartje. En daaronder ligt Hazor. En als je dan daaronder ziet je het meer van Genezareth liggen. Wel, ook weer ten zuidwesten van dat meer ligt Tabor. De berg Tabor. Ik weet niet of dat heel duidelijk zal zijn op uw kaartje, maar daar is ook waar die rivier loopt en daar is waar de strijd zich afspeelt waar we vandaag over leven. Dus die Keniet, die wordt daar dan een keer tussenin vermeld, maar de schrijver heeft daar natuurlijk een bedoeling mee waarom die ook in Kedes woont, want daar gaan we zelfs tegenkomen in het verhaal. Maar wat hoort nu Sisera aan vers 12? Van recht hoofdstuk 4. Toen men Sisera had medegedeeld dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor bezet had, riep hij al zijn wagens, 900 ijzeren strijdwagens en al het volk dat bij hem was uit Garoset, Hagoyim, samen aan de beek Kison. Toen zeide Deborah tot Barak, breek op, want dit is de dag dat de Heere Sisera in uw macht gegeven heeft. Is niet de Heere voor u uitgetogen? En Barak daalde af van de berg Tabor en 10.000 man achter hem. Tot hier. Hoe denk je, als je dit puur strategisch gaat bekijken? Jij bent een voetvolk. Je hebt daar 10.000 man. Je zit in het gebergte. Daar is een legeroverste met al zijn troepen en zijn 900 strijdwagens tot bij u gekomen. Waar is de beste plaats om te strijden? Wel, ik denk in de bergen, waar de strijdwagens u niet kunnen halen. Welk bevel geeft God door Deborah? Daal af van de berg. Ga de strijdwagens tegemoet. En wat gebeurt er in vers 15? En de Heere bracht Sisera met al zijn wagens en zijn gehele leger door de scherpte van het zwaard een verwarring voor Barak, zodat Sisera van zijn wagen klom en te voet vluchtte. God bracht verwarring. En God zorgde daarvoor, zij waren duidelijk niet opgewassen tegen die strijdwagens, maar dat zonder God gerekend. En God gaf hen daarin de overwinning en zelfs in die mate dat Sisera, de legeroverste, weg moest vluchten. Wat gebeurde er in vers 16? En trouwens, we weten niet wat die verwarring was, hoe dat precies is gegaan. We weten alleen, er is een verwarring gekomen. En uiteindelijk hebben zij deze vijand kunnen verslaan. Vers 16, toen achtervolgde Barak de wagens en het leger tot aan Charoset Hagoyim. En het gehele leger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard. Niet één bleef er over. Het grote sterke leger, waar Juda in het begin niet bij machten was om het te veroveren, toen iedereen naar zijn erfdeel ging in Juda hoofdstuk 1, Richter hoofdstuk 1, en nu waar Barak bang had om zonder Deborah daar naartoe te gaan, hij durfde het niet, en hier is God die hem de overwinning in handen geeft, en heel dat leger met het zwaard doet vallen. Niet één bleef er over. En vers 17, Sisera, de overste, dan vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van de Kenietgeber. Hier komen we tegen waarom we die Kenietgeber daar in ene keer in vers 11 tegenkwamen. Want die was getrouwd met een vrouw Jael. En Sisera vluchtte naar de tent van deze vrouw van Jael. Want er was vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van de Kenietgeber. Jael nu kwam naar buiten Sisera tegemoet en zeide tot hem, kom binnen mijn heer, kom bij mij binnen, wees niet bevreesd. Toen ging hij bij haar in de tent en zij dekte hem toe met een deken. Daarop zeide hij tot haar, geef mij toch wat water te drinken, want ik heb dorst. En zij maakte een melkzak open, gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. Nu, misschien vreemd, hij vraagt water en zij geeft hem een glas melk, bij wijze van spreken. Ik weet niet waarom dat is, maar het verhaal vertelt wel dat dat zo gebeurd is. En ze dekt hem uiteindelijk weer toe, nadat ze hem binnen heeft uitgenodigd. En wat zegt hij in vers 20 tot haar? Ga bij de ingang van de tent staan, en wanneer er iemand aankomt en u vraagt, is hier iemand, zegt dan nee. Maar Jael, de vrouw van Geber, nam een tent in, greep de hamer, trad zacht op hem toe, en dreef de pin in zijn slaap, zodat zij in de grond drong. Want hij was van uitputting in een diepe slaap gevallen, en hij stierf. Is het niet ironisch? Hij die de legeroverste is van al die ijzeren strijdwagens, wordt gedood door een ijzeren tentpin. Maar zo komt deze Sisera ook aan zijn einde, door een tentpin die de vrouw Jael, de vrouw van Geber, door zijn slaap drijft terwijl hij in een diepe slaap was gevallen. En dan zien we vers 22, en zie daar kwam Barak, die Sisera achtervolgde. Jael ging naar buiten, hem tegemoet, en zeide tot hem, kom, ik zal u de man tonen die gij zoekt. Toen trad hij bij haar binnen, en zie, Sisera lag daar dood met de pin in zijn slaap. Zo vernederde God op die dag Jabin, de koning van Kanaan, voor de Israëlieten. En de hand der Israëlieten drukte steeds zwaarder op Jabin, de koning van Kanaan, totdat zij Jabin, de koning van Kanaan, verdelgd hadden. Het wordt ook niet verteld hoe dat dan precies gebeurd is. Is dat allemaal direct daarna gebeurd of is er wat langere tijd overheen gegaan? Alleszins, de hand van God door de Israëlieten is steeds zwaarder gaan drukken op die koning Jabin. En uiteindelijk hebben ze hem ook kunnen verdelgen, hebben ze hem kunnen overwinnen. En het is daarom ook dat Deborah een lied gaat zingen. Dat lied dat gaan we voor de volgende keer houden. Maar goed, leer vandaag van Deborah dat zij was een zeer verstandige vrouw. Zij was zelfs een profetes. Zij sprak Gods woord in zijn naam. Van heinde en ver kwamen de Israëlieten naar haar toe om wijsheid te vragen. Ik denk dat het ook een aanmoediging moet zijn voor de zusters, dat wanneer zusters de mond open doen, dat zij dezelfde gezindheid van Deborah mogen hebben, dat er wijsheid uit mag voorkomen, Gods woorden uit mogen voorkomen. En we zien ook dat Barak, die eerst van God een opdracht had gekregen, maar dan twijfelde of angstig was en niet vertrouwde op de Heere, dan alleen als Deborah bij hem was, dat als uiteindelijk Deborah meegaat, dat God ook gewoon de overwinning geeft. Want God geeft de overwinning, maar het is vaak het geloof van de mensen wat de overwinning tegenwerkt, wat de overwinning in de weg staat. En zo werd dus deze Sisera met al zijn strijdwagens en heel zijn leger veroverd en uiteindelijk ook de koning Jabin. Dus geen koning, geen leger, geen probleem is onmachtig voor God om niet aan te kunnen. God kan alles aan, als wij maar het geloof hebben. Amen.